stel voor dat wij met elkaar lezen uit Exodus 25. Vers 31 tot 40. En zometeen ook nog een stukje uit Leviticus. Exodus 25, vers 31. U zult een kandelaar van louter goud maken. Van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden. Het voetstuk, zowel als de schacht, de bloemkelken met knoppen en bloesems zullen daarmee één geheel vormen. 6 armen nu zullen uit zijn zijden steken. 3 armen van de kandelaar uit de ene zijde en 3 armen van de kandelaar uit de andere zijde. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Aldus voor de 6 armen die uit de kandelaar uitsteken. Op de kandelaar 4 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en bloesems. Ook een knop onder het eerste paar armen die uit hem voortkomen en een knop onder het tweede paar armen die uit hem voortkomen en een knop onder het derde paar armen die uit hem voortkomen. Aldus bij de 6 armen die uit de kandelaar uitsteken. De knoppen en de armen zullen uit hem voortkomen, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud is. En u zult er 7 lampen voor maken, en men zal die lampen erop zetten en het licht laten vallen aan de voorkant. Zijn snuiters en zijn bakjes zullen van louter goud zijn. Van een talent louter goud zal men hem maken met al dit gerei. Zie nu toe dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. En dan uit het boek Leviticus, hoofdstuk 24, vers 1 tot 4. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel van de getuigenis in de tent van de samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heeren. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heeren. We zijn met elkaar in het heiligdom beland. We hebben de voorgaande keren bij de tabernakel gesproken over de voorhof en wat daarin te zien is. We hebben het gebouw van het heiligdom met elkaar bekeken. En nu zijn we in het heiligdom zelf beland. En dat heiligdom, zoals u weet, bestaat uit 2 delen. Het bestaat uit een eerste gedeelte waarin een aantal voorwerpen staan. En een tweede gedeelte waarin dan uiteindelijk de ark staat. En ja, eigenlijk zijn dit de keren die we nu gaan krijgen wel de meest belangrijke keren, omdat ze ons het meest direct een kijkje geven, niet alleen maar in zo'n oude tempel van vroeger, maar eigenlijk in de hemel zelf. Is het toch een plaatje van wat we in deze tabernakel vinden, van wat God in de hemel voor u en voor mij heeft klaarliggen. En ik wou voor mezelf wel dat ik daar nog veel meer van begrijp dan ik er nu al van begrijp, want het is zo ontzettend belangrijk en kostbaar voor je geloofsleven om door die tabernakel of door de tempel, het maakt niet zo heel veel uit, uiteindelijk iets te leren van de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus is en wat hij nu vandaag de dag voor ons betekent en doet in de hemel. Wij zijn erg gewend in ons christelijk leven aan de verhalen uit de evangelie, hoe de Heer Jezus op aarde geleefd heeft en wat hij voor wonderen heeft gedaan. En soms kijken we ook nog wel eens uit naar de toekomst als de Heer Jezus weer terug zal komen. En hebben wij wel eens een beetje het idee dat er tussenin eigenlijk niks gebeurt. Tussen het moment dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest heeft gegeven, en het moment dat hij terugkomt, dat het eigenlijk radiostilte is in het geloof. Dat God gewoon wacht, de wekker heeft gezet. We hebben bij de computers een kookwekkertje voor de jongens om de tijd een beetje in de gaten te houden dat ze achter de computer zitten. Maar dat God als het ware zo'n kookwekkertje heeft en wacht tot het belletje gaat en dan weer opstaat om actie te ondernemen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. De Bijbel laat ook zien dat er vandaag de dag heel wat gebeurt in de hemel. En dat staat heel veel in beelden beschreven in het Oude Testament. En in het tabernakel vindt u een paar van die prachtige beelden, wat er dan gebeurt en waar het over gaat. Allereerst dan de kandelaar. Er staan in het heilige, dat eerste vertrek in de tempel, in de tabernakel, 3 voorwerpen. Daar staat een kandelaar, Daar staat een tafel met 12 broden erop. En er staat een altaar, een reukofferaltaar, een gouden altaar. En dat zijn drie voorwerpen die te maken hebben, elk van deze drie, met de dienst van de Heer Jezus Christus vandaag de dag voor u en voor mij in de hemel. Allereerst die kandelaar. Die is gemaakt van goud, van louter goud. Alles wat van louter goud is, gezuiverd goud, is vaak een beeld van God zelf of van de Heer Jezus. Van ongeveer 30 kilo, het is een zwaar ding. En het is een ding wat uit één stuk gemaakt moest worden. Als wij vandaag een kandelaar kopen, ze zijn op het begin niet van louter goud, maar ze zijn vaak van een of ander, ik weet niet wat het is, blik of zo, met een klein laagje verguldsel of zilver eroverheen. Maar dat is allemaal op heel simpele manieren gemaakt. Het wordt gepuntlast of wordt gesoldeerd of het wordt gewoon aan elkaar gezet. Er worden verschillende componenten gemaakt en die worden op een of andere manier aan elkaar verbonden. En dan heb je een instrument. Deze kandelaar, een kandelaar met 7 armen, dat moest uit één klomp goud gemaakt worden. Mocht niet gelast worden, mocht niet geschroefd worden, mocht niet gesoldeerd worden. Die werklui die begonnen met een klomp goud, moesten hem warm maken en moesten dat gaan vormen. En in de juiste vorm gaan krijgen. En de voorschriften die zijn dat zo'n soort ding eruit moest komen. Een heel kunstig voorwerp. Die bestaat uit een centrale voet met daarop dan 3 paren armen. En bovenaan elk van die armen zijn dan lampjes gemonteerd. Als wij aan een kandelaar denken, denken we vaak aan kaarsen. Zeker in deze kersttijd. Dan kan je overal kaarsen kopen. Maar dit zijn olielampen. In de Bijbelse tijd waren de normale lampen waren olielampen. Dan had je een lontje en een bakje met olie. En die olie die komt dan door het lontje heen. Die kan je in de brand steken. En zo krijg je licht. Voordat we zometeen naar de kandelaar gaan kijken, is het misschien goed om heel even stil te staan bij het heiligdom zelf. Wat is dat? Waar is dat een beeld van? Wat wil God ons daarmee zeggen? Als je de brief aan de Hebreeën leest, met name hoofdstuk 9, dan wordt het heilige in de tempel of het tabernakel, wordt direct vergeleken met de hemel. Er wordt gezegd zoals de hoge priester door het heilige liep naar het heilige der heiligen, zo is de Heer Jezus Christus de hemelen doorgegaan om te naderen tot de troon van God. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond staat, een beeld is van de hemel waar God woont. De plek waar de troon van God staat. En dat heilige daarvoor, dat is het gebied waar priesters zijn en waar zij tot God kunnen naderen en God kunnen offeren. Het is de plaats waar de Heer Jezus is, waar hij priesterdienst vandaag verricht. En het is eigenlijk de plaats waar wij door te bidden en in de geest ook kunnen naderen om zo voor God te verschijnen. Die tekst uit Hebreeën 9 die geeft het heel duidelijk aan dat het heiligdom, het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld is van het ware heiligdom in de hemel. En de hele Hebreeënbrief dat is eigenlijk een uitleg van de tabernakel en wat daarin plaatsvond. En wat doe je nou? Wat doe je nou in de tabernakel? Wat moesten die priesters doen in die tempel, in die tabernakel, in dat heiligdom? Eigenlijk was het heel simpel. Eigenlijk wilde God contact met mensen. God wilde dat de mensen in zijn nabijheid zouden zijn om hem te verheerlijken, om hem groot te maken, om hem te loven, om hem te aanbidden, om zich te vergapen aan de heerlijkheid van God. En dat is precies hetzelfde wat het Nieuwe Testament ook zegt over wat wij in de hemel mogen doen. En Johannes 1, onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is ten diepste wat God zoekt. Er staan maar 2 dingen in de Bijbel van wat God zoekt. God zoekt het verlorene. Denk aan de gelijkenis in Lucas 15 van de verloren zoon, het verloren schaap en de verloren munt. En de Vader zoekt aanbidders, Johannes 4. God zoekt mensen die hem kunnen aanbidden in geest en waarheid. Die voor hem staan en God kunnen ontmoeten in de Heer Jezus Christus en vol worden van wie God is en het vervolgens aan God gaan teruggeven. Dat zoekt God. Soms denken wij wel van ons christelijk leven, dat is een leven waarin je voortstrompelt van de ene ergernis en het ene probleem naar het volgende. En gelukkig heb je dan een God die bij je staat, zoals de Israëlieten van de ene probleem naar het andere probleem in de woestijn voortgingen. En gelukkig was een God die af en toe water uit de rots liet komen. Maar uiteindelijk was dat niet waarom Israël in de woestijn was. Israël werd uitgeleid uit Egypte omdat God een feest wilde vieren met zijn volk. God wilde dat het volk Israël een feest zou vieren om wie God was. Dat was het doel waarom God Israël uit Egypte heeft uitgeleid. En dat is eigenlijk ook wat God vandaag de dag wil. God wil niet dat wij voortstrompelen in ons christelijk geloofsleven van het ene probleem naar het andere. En als er problemen zijn, dan geeft hij echt wel het water uit die rots. Dan geeft hij echt wel het manna uit de hemel. Maar God wil dat wij een feest vieren met hem. Dat wij elke dag ingaan in het heiligdom in de hemel om voor de troon van God te staan en om hem te loven, om hem te prijzen. Om gemeenschap te hebben, om contact te hebben, om te communiceren met God, om daar te zien wie hij is. En eigenlijk de drie voorwerpen in het heilige, die laten dat ook zien. Je hebt daar drie dingen staan, die tafel met die broden, die kandelaar en het reukofferaltaar. En eigenlijk zeggen ze alle drie iets over van wat dat nou betekent, hoe wij contact met God kunnen hebben. Wat wij in de hemel kunnen doen voor het aangezicht van God. Wat inhoud geeft aan ons leven. We leven vandaag op Oudejaarsdag en juist die kandelaar waarbij we stilstaan vandaag is een fantastisch mooi beeld op zo'n Oudejaarsdag om aan terug te denken. We hebben daar een tafel van toonbroden en die broden liggen daar en die moesten daar een week liggen. Daar gaan we volgende keren wel over nadenken wat het precies betekent. Maar een van de dingen was dat de priesters die broden mochten eten. Die hadden een week daar gelegen in het heiligdom en vervolgens werden ze voedsel voor de priesters. Die mochten daarvan eten. En als je dan Johannes 6 ernaast legt, dat hier Jezus zegt, ik ben het brood uit de hemel. Dan zie je van wat het betekent in je christenleven. We gaan er nog uitgebreid bij stilstaan wat je daarmee kan en wat dat betekent. Maar dat de Heer Jezus zegt, heb je geestelijk honger, heb je diep in je hart honger. Dan is er maar één voedingsstof die je honger kan stillen. En dat is de Heer Jezus Christus. Zelf ben ik de laatste tijd toch wel heel erg bezig. Misschien is het een beetje mijn midlife crisis, zoals dat zo modern heet. Maar met, wat is nou de zin van het leven? Je eigen kinderen groeien op. En ik herinner mezelf nog dat ik naar de middelbare school ging. David gaat bijna naar de middelbare school. En dan denk je van de cyclus die sleept zich maar voort. Met een nieuwe generatie. En over een tijdje dan ben ik opa. Geen oma, maar Anjes oma. Ik word opa. En hoop je. En ja, dan heb je een generatie kleinkinderen. En ja, zo jaar in, jaar uit gaat alles maar verder. En ja, wat verandert er nou eigenlijk op de wereld? De wereld, dat suddert maar voort en we zitten met onze grote problemen. En de ene generatie komt en de andere die gaat. En waar doe je het allemaal voor? En is het mooi om te zien dat God behalve deze aarde die we hier hebben, waar we naar kunnen kijken, waar we leven, ook een hemel heeft. Een hemel met eeuwige dingen. Met altaren die altijd blijven. Met een kandelaar die altijd blijft. Met voedsel wat altijd blijft, wat genoeg is voor de eeuwigheid. Een reukofferaltaar, wat altijd blijft. Weet u, de eerste keer dat we over de tabernakel hebben, hebben we erover gehad dat er geen ramen in de tabernakel zijn. Er zijn geen ramen, er komt geen daglicht naar binnen. Er was een ingang aan de voorkant, er hing een dik gordijn voor. Het was donker in de tabernakel. Er was maar één lamp. Er was maar één lamp en het is deze kandelaar die u op het plaatje ziet. Dat was het licht in het heiligdom. Mag ik zo zeggen, soms proberen wij vanaf deze aarde een raam te vinden om in de hemel te kijken. Om te weten wat er nou, wat daar nou gebeurt. Wat nou de eeuwigheid voor betekenis heeft. Wat deze aarde voor betekenis heeft. En dat raam vind je niet. Er is maar één lichtbron die licht geeft in het heiligdom en die zicht geeft op de eeuwigheid. En dat is die kandelaar. Het is een beeld van de Heer Jezus en de zevenvoudige geest van God. Nou, dat reukofferaltaar, dat is eigenlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Daar gaan we het ook nog over hebben. Die voor ons voorbeden doet in de hemel. Daar gaan we het allemaal de volgende keren over hebben. Het zijn allemaal hele kostbare onderwerpen. Je kunt het ook heel praktisch bekijken. De tafel van de toonbroden zullen we de volgende keer bezien. Er lagen 12 broden. En die 12 broden, die beelden de 12 stammen van Israël uit. En die lagen op die tafel voor het aangezicht van God. En dan staat er in de Bijbel dat er een gouden rand om die tafel gemaakt moest zijn. Dat die toonbroden niet van die tafel afvielen. Soms denk je wel eens in de stormen van het leven en in de tijd waarin we leven, van vergeet God ons niet. Weet God wel wat ons allemaal overkomt? Weet God wel hoe moeilijk we het soms hebben in het leven? En dan mag je zien dat in het heiligdom een tafel staat met broden en die symboliseren u en mij. En die worden bewaard door een hand van een handbreedte dik. Ze kunnen er niet afvallen. Wij kunnen niet vallen uit de handen van God. Niemand kan de schapen van de Heer Jezus uit zijn hand rukken. Het is uitgebeeld in die tafel. Of praktisch, die kandelaar is ook een plaatje van onszelf. God nodigt ons als het ware uit in de hemel om ook zelf licht te geven. Om zelf ontdekkingen te doen over wie God is en wie de Heer Jezus is. In de kracht van de Heilige Geest. En ook zelf worden we uitgenodigd om offers te brengen in het heilige. Dat zijn andere offers dan het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar, dat stond in de voorhof. Dit is het reukofferaltaar, daar gaan we het nog over hebben. Maar nu gaan we het eerst over die kandelaar hebben. Hier heeft u zo'n plaatje van het heiligdom. Waarschijnlijk is het de tempel, want die kandelaar is heel erg groot uitgevallen. Maar hier ziet u de priesters. En die staan eigenlijk voor zo'n dicht gordijn. En u ziet hier wat wazige figuren, dat zouden cherubs kunnen zijn. En die priesters staan in het heiligdom en die brengen daar hun offers bij het reukofferaltaar, wat hiervoor staat. Aan de linkerkant stond dan de kandelaar en daar tegenover stond die tafel met die toonbroden. Dat zijn priesters die in de tempel hun offers brengen. Maar kunt u zich voorstellen dat u de hemel ingaat in gedachten, in uw gebed, in uw lofprijzing? En dat u voor de troon van God zelf staat? Misschien ziet u die troon van God zelf niet, is dat voorhangsel er? Maar u staat daar uw offers te brengen. Hoe weet je nou wat je moet offeren? Je hebt licht nodig in het heiligdom. Je hebt licht nodig als je wilt naderen tot God. Dan heb je het licht van God zelf nodig om te weten wat je moet doen en hoe je dat doet. En daarom heeft God een kandelaar in dat heiligdom gezet. Een kandelaar die licht geeft aan de priesters die daar dienst mochten doen. Zacharia, toen die dienst deed in het heiligdom, een van de dingen die hij moest doen, behalve dat avondoffer brengen, was ook de kandelaar verzorgen. Dat hoorde erbij. De kandelaar verzorgen en vervolgens dat offer brengen, het reukoffer brengen. Die kandelaar, wat symboliseert nou die kandelaar? Ik denk dat die kandelaar, zoals al die plaatsen waar gesproken wordt over dat loutere goud, een beeld is van de Heer Jezus Christus. Er staat heel vaak in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus het licht is van de wereld. Zoals de Heer Jezus toen hij hier op aarde was, toen straalde hij als het ware om zich heen het licht uit naar de mensen. Ik heb het wel eens vergeleken met als je een putdeksel open doet, en met name als je vieze putten hebt, dan barst dat van de ratten. Zo'n put is donker, het is een riool wat donker is. Maar ja, weet jij veel wat er allemaal zit als je in donker in zo'n riool zit? Je kan niks zien. Dus ja, je gelooft het verder wel, het is eng, maar goed. Op het moment dat zo'n putdeksel open gaat en je zit in zo'n riool, dan valt het licht van boven door dat gat dat riool in. En dan zie je plotseling al die viezigheid en dan zie je al die ratten wegschieten en dan zie je waar je in zit. Nou, eigenlijk is dat precies een plaatje van de Heer Jezus Christus toen hij naar de aarde kwam. De aarde die in de macht van de zonde en de dood lag, dat open riool van de Satan, mag ik het zo zeggen. En daar verscheen toen het licht van God in de persoon van de Heer Jezus Christus. En doordat de Heer Jezus hier gewandeld heeft, hebben wij een haarscherp beeld van wat we om ons heen aantreffen. Zeker omdat de Heer Jezus ons veranderd heeft. Omdat we nu bij hem horen. Omdat we hem mogen kennen als onze heiland en ook zelf lichtbronnetjes mogen zijn in deze wereld. Maar eigenlijk is dat hetzelfde in het heiligdom. Ook dat is donker. Hoe weet je nou hoe de hemel eruit ziet? Hoe weet je nou wat je in de hemel kunt doen? Hoe weet je nou wat het is om tot God te naderen? Je weet het niet, het is donker. Totdat de Heer Jezus als het ware met zijn licht daarop gaat schijnen. En de Heer Jezus als de grote hoge priester tegen ons zegt van, kom maar mee het heiligdom is. Ik wijs je de weg wel. Ik wijs je de weg wel naar God toe. En ik zal je wel vertellen van hoe het is om tot God te naderen. Ga maar achter me aan. Ik ben de hoge priester. Jullie mogen allemaal achter me aankomen. Naar God toe. Naar de Heer toe. De Heer van deze schepping. Die kandelaar is een prachtig beeld vandaag de dag. Weet u wat een van de meest wonderlijke teksten in het Oude Testament is? De tekst die we gelezen hebben. De hoge priester, u zou zeggen dat is een druk baasje geweest wat hij allemaal moest doen. Nou, de hoge priester sliep overdag. Als de Israëlieten wakker waren, sliep de hoge priester. Was hij niet wakker? Dus moest hij slapen. Want de hoge priester moest 's nachts werken als het donker was. Leviticus 24, zometeen zullen we het over nadenken. Dan zie je dat de Heer Jezus, dat de hoge priester, als het donker is, het heiligdom in moet gaan. En terwijl het nacht is over deze wereld, dat de hoge priester in het heiligdom is om daar die lampen te verzorgen. Om daar te zorgen dat het licht van de kandelaar blijft stralen op het reukofferaltaar. Dat die dienst van de voorbeden kan doorgaan. Dat het licht valt op die tafel met die toonbroden. Dat het volk Israël continu door God herinnerd wordt, dat het zichtbaar is in het heiligdom. Dat deed de hoge priest in het midden van de nacht. En vandaag, het beeld is helemaal niet moeilijk te begrijpen, vandaag leven we ook in de nacht. Legio tekst in het Nieuwe Testament zegt dat we nu in de nacht leven. En dat bij het ochtendlicht dan komt onze Heer terug. De Heer komt als een dief in de nacht voor de wereld, maar wij verwachten hem. In Maleachi 6 staat dat de Heer Jezus terugkomt als de zon der gerechtigheid. Zoals de zon kan opstaan, met name in de zomer, met al zijn kracht dan plotseling die lichtstralen over de horizon komen en de velden in dat oranje-gele licht zetten. Dat is de krachtige zon die dan opgaat en vervolgens wordt het heel snel licht en wordt het warm. Dat is het beeld wat Maleachi gebruikt over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als de zon zal opgaan in de nacht van deze wereld. Wij hoeven zo lang niet te wachten, want voor ons is een ander beeld. Die zon die komt ook, maar bij ons wordt het beeld van de morgenster gebruikt. De Heer Jezus zegt, ik ben de blinkende morgenster. Voordat de zon opgaat, komt de planeet Venus boven de horizon, de morgenster. En dan weet je, de dag breekt aan. En als je die morgenster ziet, dan weet je, het wordt bijna dag. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24 over die tekenen van de tijden. Let dan op wat je ziet. En dan weet je dat het einde van de tijden nabij is. Als de morgenster zometeen opgaat, als de Heer Jezus terugkomt, dan weten we dat de dag nabij is dat hij deze hele wereld opnieuw zal maken. Maar nu is het nog nacht. Nu is het nog donker. Nu hebben we nog die oproep om die zon en die morgenster af te wachten, erop te wachten en naar uit te zien. En dan mag je weten, terwijl het zo donker in de wereld is, is de Heer Jezus niet weg. Is de Heer Jezus in het hemelse heiligdom. En verzorgt hij onder andere die kandelaar. Als je naar die kandelaar zelf kijkt, is het ook een prachtig beeld. We gaan er niet zo heel veel over zeggen, want het zou te ver voeren. Maar die kandelaar vind je een aantal aspecten. Je vindt daar het goud, dat loutere goud. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan is dat waarschijnlijk een beeld van zijn godheid. Toen de Heer Jezus op deze aarde was en nu hij in de hemel onze priester is, is hij God zelf. God zelf die vlees geworden is. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, heeft hij zijn godheid niet afgelegd, is hij mens geworden. Hij heeft de heerlijkheid afgelegd die bij zijn godheid hoort. Maar hij was nog steeds God. Mag ik dat vergelijken met dat gedreven werk? Dat de Heer Jezus gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen. Psalm 40, Hebreeën 10, tegen God. Ik kom om te doen wat u van mij vraagt. En God heeft de Heer Jezus gevormd naar wat hij van hem wilde maken. Totdat hij zijn leven gegeven heeft op het kruis. Dat is de godheid van de Heer Jezus. Die hij als het ware weggedaan heeft, ontledigd heeft, zegt Filippenzen 2. Om mens te worden voor u en voor mij. En dan zie je eigenlijk in de kandelaar, zie je al die bloemetjes, bloesem, bloemetjes, knoppen van de amandelboom. De amandelboom is een prachtig beeld. En als ik het zeg, dan weet u het wel. De staf die Aaron voor de ark van het verbond moest leggen, toen er problemen waren, nummer 17, over wie het priesterschap mocht bekleden, dat was een amandelstaf. En van elk van die stammen moest er zo'n staf voor de ark van het verbond gelegd worden. En de volgende dag kwamen Mozes en Aaron en al die anderen kwamen daar. En de staf van Aaron bloeide. Er kwam amandelbloesem in die staf. Zo'n dode staf kwam bloesem in, kwam leven in. Aaron was de hoge priester die God gekozen had. Niet van al die andere stammen, maar Aaron. Welke hoge priester heeft God vandaag de dag gekozen? Dat is Jezus Christus, want hij is de enige mens die uit de dood is opgestaan. Hem heeft God een plaats in de hemel gegeven. En God heeft tegen hem gezegd, jij bent priester tot in eeuwigheid. Niet alleen maar priester naar de orde van Melchizedek, naar Aaron, want dat is een erfelijk priesterschap, maar de priesterschap, zegt Hebreeën 7, naar de orde van Melchizedek, een eeuwig, onvergankelijk, onoverdraagbaar priesterschap. Een priester die tegelijkertijd koning is. Nou, dat is iets waar we ongetwijfeld nog ooit een keer bij stil zullen staan. Het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Maar ik wil het hier even bij laten. Nu over de dienst van Aaron en zijn zonen. Die kandelaar, die had 7 lampen. Die staan er bovenop. 7 lampen. En die lampen, dat waren olielampjes. En olie moet je bijvullen. En als je die olie bijgevuld had, die pitten, die moest je een beetje schoonmaken, afknijpen en vervangen af en toe. Dat waren taken die zo'n priester moest doen. En het moest elke dag gebeuren op de tijd van het morgenoffer en het avondoffer. Ik zei het al toen Zacharia in de tempel daar het offer moest brengen, het avondoffer. Toen moest hij ook die lampen verzorgen. Dat hoorde bij de taken van de priesters. Daar waren ze voor. En die tekst heb ik al genoemd. Van Aaron, die had de speciale taak, Leviticus 25, om het heiligdom in te gaan en 's nachts daar te blijven. En terwijl Israël daar zou slapen, was de hoge priester bezig in het heiligdom. Laat dit beeld eens op u inwerken. Het is Oudejaarsdag vandaag. Het is Oudejaarsdag. En vandaag de dag is het donker in de wereld, het is nacht in de wereld. We gaan een nieuw jaar in. Vannacht zijn we dan wat langer wakker, want dan willen we allemaal om 12 uur wat vuurwerk knallen. Maar vervolgens gaan we ook weer slapen. Maar de Heer Jezus slaapt niet. Hij is in de hemel en hij bedient het heiligdom. Hebreeën 8 zegt dat hij de bedienaar van het heiligdom is. De Heer Jezus is actief in de hemel om voor u en mij te bidden. Om u en mij te dragen. Om zijn licht te laten schijnen op ons leven. Om ons continu voor God in gedachtenis te brengen. Om dingen te bespreken met onze Vader die ons overkomen. Dat doet de Heer Jezus vandaag de dag, nu het nacht is op de wereld, is er licht in het heiligdom. Dat zien we niet. Als een raam in het heiligdom geweest was, had je het gezien. Dan was het donker geweest in Israël en dan had je een lampje gezien achter het raampje van het heiligdom. Het is er niet. Vandaag de dag is de Heer Jezus in de hemel. Je ziet het niet. Er is geen raam in de hemel. Je ziet niet wat daar gebeurt. Je moet de Bijbel lezen om te weten wat er gebeurt. En dan lees je in de Bijbel dat de Heer Jezus vandaag de dag in het heiligdom, in de hemel, bezig is. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. De eeuwige van Israël waakt en hij is er voor u en voor mij. En als we een nieuw jaar ingaan, dan gaan we een nieuw jaar in waarin opnieuw wij misschien mogen slapen. Of wij van alles mee zullen maken. Maar waarin de Heer Jezus niet slaapt en ook niet sluimert. Waarin hij actief is in het heiligdom voor u en voor mij. Die 7 lampen, heb ik nog niet zoveel over gezegd. Die 7 lampen zijn eigenlijk een beeld van de Heilige Geest. Overal waar je olie in de Bijbel tegenkomt, is dat een beeld van de Heilige Geest. En dat vind je ook heel duidelijk, dat vind je op verschillende plaatsen, vind je die 7 geesten van God terug. Die 7 lampen, de 7 geesten van God. Denkt u in Openbaring 4 en Openbaring 5. Als Johannes meegenomen wordt de hemel in, dan ziet hij die troon van God staan en dan ziet hij 7 vurige fakkels voor die troon staan. Vergelijkt u het eens met die 7 lampen op die kandelaar. En dan wordt erbij gezegd, dit zijn de 7 geesten van God. En diezelfde 7 geesten van God, die worden gezien in Openbaring 5. Als het lam gezien wordt, de leeuw uit de stam van Juda. Dan zijn er die 7 geesten van God. De 7-voudige werking van de Heilige Geest waar het Gods regering van deze aarde betreft. En wat u de geesten hebben? In Jesaja 11 vers 2 worden ze genoemd. Leest u maar. Op hem zal de geest des Heren rusten. De eerste. De geest van wijsheid. De tweede. De geest van verstand. De derde. De geest van raad. De vierde. De geest van sterkte. De vijfde. De geest van kennis. De zesde. De geest van de vrezen des Heren. De zevende. En als u het vers ervoor leest, dan weet u over wie dat gaat. Het gaat over het reisje uit de tronk van Isaïe. Als de aarde woest is, eigenlijk moet u Jesaja 10 dan ook wel erbij lezen. De Assyriërs zijn geweest, Israël ligt woest. Alle reuze bomen van Israël zijn in het beeld afgehouwen. Het is een troosteloze vlakte. En dan schiet er ergens in dat donkere wereldje schiet een klein twijgje op. Een reisje uit de tronk van Isaïe, uit die afgehouwen boomstam van het geslacht van David. Dan komt een heel klein twijgje en dat blijkt de gezalfde des Heren. Die gezalfd is met de 7-voudige geest van God. Dat is de Heer Jezus. En die vindt u ook in het heiligdom. Als de Heer Jezus vandaag de dag in het heiligdom actief is, dan doet hij dat als het ware ook in de kracht van de Heilige Geest om licht te geven in het heiligdom. We gaan weer verder. De Heer Jezus, die is het heiligdom bezig. En wat doet hij daar? Wat doet die hoge priester daar? Ik vind het mooiste en het meest simpel om te begrijpen, er is veel meer, maar ik wil 1 ding eruit lichten. Hij zorgt dat die kandelaar schijnt, zodat die tafel aan de toonbroden verlicht wordt. Die stonden tegenover elkaar. Er staat, ik meen in Exodus 40, dat die kandelaar licht moest geven, tegenover die tafel geplaatst moest worden, om die tafel te beschijnen. Weet u, de Heer Jezus, in de kracht van de Heilige Geest, is in de hemel bezig om uw en mijn naam voor God in herinnering te brengen. Dat God u en mij niet vergeet. omdat wij daar liggen in dat heiligdom. En er brandt licht, brandt altijd licht. God kan u en mij nooit uit het oog verliezen. Of het dan 2006 is of 2007 of misschien ooit nog 2008 of 2010. God zal u en mij nooit uit het oog verliezen. En als wij dan de hemel ingaan, als wij in de hemel komen, als we in onze aanbidding door de Heer Jezus of door de Heilige Geest meegenomen worden, dan is het de Heer Jezus die ons daar het verstand voor geeft. We hebben de Bijbelstudie 1 Korinthe 2 besproken. Dat je geestelijke dingen alleen als geestelijke mensen, door de geest vervulde mensen kunt begrijpen. Zo'n heiligdom begrijpt de wereld niet. Als je de Heilige Geest niet in je hebt, begrijp je niks van deze preek, begrijp je niks van het hemelse heiligdom. Dan weet je niet wat het is. Waar gaat het over? Maar als je de Heilige Geest in je hebt, dan maakt die je duidelijk wie de Heer Jezus is. En wat hij voor u en voor mij doet in dat heiligdom. Tegen Nicodemus zegt de Heer Jezus, als je de aardse dingen niet begrijpt, hoe zul je dan de hemelse dingen begrijpen als ik die vertel? Dit zijn hemelse dingen. Dit zijn dingen die vandaag de dag afspelen in de hemel. Waar we misschien helemaal niet bij stilstaan, maar die wel realiteit zijn. Het gaat over u en mij en wat de Heer Jezus voor u en mij aan het doen is. Ten slotte wil ik het praktisch maken. Ik wil eens nadenken over het licht van de kandelaar. En het is oudejaar en dan kijk je ook een beetje terug. En eigenlijk is dat wel een heel, heel mooi beeld. Stel nou dat je een stukje van dat doek van die tabernakel kon optillen. En dat je het licht van die kandelaar als het ware door een kiertje liet ontsnappen op je eigen leven. Stel dat je een stukje van de hemel kon optillen en het licht van God op je eigen leven kon laten schijnen. Wat zou je dan zien? Dat is pas echt terugdenken aan 2006. Dat is pas echt iets waar je wat aan hebt. Niet zomaar met elkaar gezellig met een potje bingo het oude jaar afsluiten. Maar bij het licht van God terugkijken en bij het licht van God in het vertrouwen van God vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Weet u, op een paar plaatsen in de Bijbel wordt er iets over gezegd en ik wil ze langs gaan. 1 Samuel 3, de roeping van Samuel. U kent het wel. Weet u wat daar staat? Dat begint 1 Samuel 3, maar nu was in die dagen, de tijd van Eli, het woord des Heren schaars en gezichten waren niet talrijk. En Eli, de oude blinde man, die zat op zijn plek en dan staat er dat zinnetje bij, nog was de lamp van God niet uitgegaan. Is dat niet veelzeggend? Eli had helemaal niet moeten zitten. Hij had in dat heiligdom moeten staan. Hij had die lamp moeten verzorgen, die kandelaar. Dat was zijn taak, hij was de hoge priester. En hij zat daar als een oude blinde man, hij kon het allemaal niet meer zien. Hij had geen zicht en geen inzicht in de dingen van God. Hij was hoge priester, maar hij vervulde zijn taken niet. En dan gaat God Samuel roepen. Dan gaat God Samuel roepen. Maar mag ik het dus zo toepassen? Die hoge priester, zijn ogen zijn zwak, hij kon niet meer zien. Er staat dat de lamp van God bijna was uitgegaan, niet helemaal, God waakte ervoor, maar er staat voor, het woord des Heren was schaars. Weet u wat er gebeurt als een hoge priester die lamp niet onderhoudt? Dan gaat God niet spreken. Dan kan God niet spreken. Want God kan alleen spreken als hij eerst kan schijnen. God kan alleen spreken als hij eerst kan schijnen. Als het licht van de kandelaar schijnt en de zaken helder zijn en recht in de ogen van God, dan kan God spreken. Het geldt precies hetzelfde voor een plaatselijke gemeente. God zal alleen spreken in een plaatselijke gemeente of in uw en mijn leven, als hij eerst in uw en mijn leven kan schijnen. En kan laten zien wat er goed is, wat we moeten veranderen. Bij Eli was het allemaal mis. En dan is het toch fantastisch om te zien dat het zinnetje staat, de lamp van God, die kandelaar, was nog niet uitgegaan. Want God houdt zijn volk vast. Dan gaat God het op een andere manier doen. Dan gaat hij met profeten werken. Dan gaat hij Samuel roepen. Dan gaat hij met koningen werken. Maar God houdt zijn volk vast. God houdt u en mij vast. Een nog veel afschrikwekkender voorbeeld is de volgende. Daniel 5. Het feestmaal van Belsasar. U weet wie Belsasar was. Hè? Die kleinzoon van Nebukadnezar. De laatste koning van Babel, van Babylonië. Het Neo-Babylonische Rijk. Waar Nebukadnezar had het opgericht, dat Babel wat hij gebouwd had. En in Daniel 5 is dat feestmaal er. En dan laat die Belsasar, die laat alles aanrukken in Babel. Hij laat dan de schatten uit de tempel van Jeruzalem naar zich toe brengen. Jeruzalem was leeggeroofd door de Babyloniërs. Die schatten waren opgestapeld in Babel. En dan staat er dat hij alles bij zich bracht. Daarop bracht men het gouden gerei uit de tempel, het huis van God. Dat bracht men daarbij. En dan staat er op een gegeven moment, als ze daar aan het feesten zijn, ze worden dronken en fantastisch, want al die goden waren overwonnen en die Belshazzar vierde het. Kijk wat er niet bij staat. Maar was dat de legers van de Meden en de pers die lagen buiten de stad voor de deur. En dan staat er dat er plotseling op die tijd er vingers verschenen als van een mensenhand. U ziet het hier in het plaatje. En die verschenen, die schreven op de muur van het koninklijk paleis. En dan staat erbij tegenover de luchter. Welke luchter zou dat zijn? Hoogstwaarschijnlijk die luchter die eerder genoemd wordt. Die kandelaar uit de tempel die Nebukadnezar geroofd had. Die Belshazzar daar eventjes netjes had neergezet. Mooi, zo handig, zo'n kandelaar bij zo'n feestje. En dan verschijnt plotseling dat gericht van God op de muur tegenover de luchter. Mag ik het zo zeggen? Op het moment dat Belshazzar die kandelaar van God daar neerzette voor de grap, deed God het voor het echt. En zette hij die kandelaar aan. En liet God dat licht van zichzelf schijnen op dat feest van Belshazzar. En niemand kon dat schrift lezen, menee, menee, tekel, uvarsin, gewogen, gewogen en te licht bevonden. Er is ook een woordspeling in, op de persen, in het woord te licht bevonden, uvarsin, zit het woord persen in. De persen stonden voor de deur. En Daniel die wordt gehaald en die wist wat dromen konden betekenen. En die legde die droom of dat gezicht uit en die zei van deze nacht nog zal uw leven van u genomen worden, de stad zal vallen. En die nacht is de stad gevallen. En de impact van deze boodschap kan je pas goed begrijpen als je beseft dat die nacht een einde kwam, definitief, aan het Neo-Babylonische Rijk. Wat 150 jaar lang de wereldgeschiedenis gedomineerd had. Wat begonnen was met Nebukadnezar, of die had het tot bloei gebracht. Het zou hetzelfde zijn als vandaag de dag een schrift op de muur kwam en er gezegd zou worden, vannacht komt er een einde aan de wereldheerschappij van de Verenigde Staten. Dat is de impact van dat schrift. Dat is de impact van de kandelaar als die schijnt in de levens van de mensen. Een volgende keer dat u die kandelaar vindt, en dan zit ik een beetje in mijn maag, is in Zacharia 4. Dan wordt die ook genoemd. En ik ga het niet helemaal bespreken, want daarvoor is het te ingewikkeld. Maar daar vindt u die kandelaar in een nachtgezicht, een visioen wat Zacharia krijgt. Het vijfde visioen. En die kandelaar staat daar. Maar het is een iets andere kandelaar dan in de tempel. Want er staan twee olijfbomen achter. En er zijn kanalen aangebracht dat als het ware de olie van de olijfbomen automatisch vloeit naar de kandelaar. Ik ga die profetie niet uitleggen, nu hebben we de tijd niet voor. Maar ik zou één toepassing willen maken. En dat is dat die olijfbomen die worden genoemd Jozua en Zerubabel. Dat zijn de twee leiders van het volk Israël na de ballingschap die het werk van de tempelherbouw hadden opgenomen. En eigenlijk wat God daarmee zegt, is van als je die kandelaar wilt laten schijnen vandaag de dag, sta dan vast op de grondslag die God je geeft. Dan gaat de olie vanzelf stromen en zal het licht van God gaan schijnen. Zerubabel en Jozua die dreigden de hele boel maar weg te gooien. Van jongens, zoveel tegenstand en zo moeilijk om die tempel te bouwen. We gooien alles, het beltje maar erbij neer. We kappen ermee. En dan zegt God, blijf staan. Sta op je plek, want als jullie je werk doen, dan komt vanzelf er olie in die kandelaar en gaat het licht schijnen. Mag ik het toepassen op onszelf? God vraagt van ons dat wij in 2007 standvastig zijn. Overvloedig in het werk van de Heer. Want als wij dat doen, dan is dat een kanaal waardoor God die kandelaar kan laten schijnen. En wat is er dan mooier dan dat wij als gemeente en persoonlijk van die kandelaren gaan worden voor God. Door wie het licht van God gaat stralen naar de mensen om ons heen. Weet u, het kan ook misgaan. 7 kandelaren, 7 losse kandelaren worden gezien in Openbaring 1. En dat is een beeld van 7 gemeenten. Dan gaat het niet over 1 7-armige kandelaar, dan gaat het over 7 1-armige kandelaren. En het zijn 7 plaatjes van 7 gemeenten in Turkije. En Johannes, die heeft die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Het is die ontmoeting die daar beschreven wordt. En dan staat er dat de Heer Jezus tussen de kandelaren wandelt. In het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des Mensen gelijk. Dat is een hele ernstige tekst. dat wij als gemeente ook zo'n kandelaar zijn. Een kleintje, geen zevenarmige, maar een eenarmige. En niet in het heiligdom, in de hemel, maar als het ware midden op deze aarde zijn wij een kandelaar. Wij moeten licht geven. En de Heer Jezus wandelt te midden van de gemeente. Hij verzorgt de kandelaren zoals hij dat in het heiligdom doet. Maar hij kijkt ook of die kandelaren niet uitdoven. En dan komt u daar in die gemeente van Efeze en dan zegt de Heer Jezus, pas maar op mensen. Jullie hebben alles op orde. Jullie hebben je gebouw en je liturgie en jullie hebben alles op orde. Maar één ding mis ik bij jullie. Jullie eerste liefde, jullie warmte voor mij. Pas maar op dat ik jullie kandelaar niet van jullie zal wegnemen. Want de Heer Jezus, het gaat hem niet om of wij de zaak op orde hebben. Het gaat hem om onze liefde voor wie hij is. Ten slotte nog een hele mooie tekst. En misschien een inleiding op het tweede deel van de zangdienst. Asaf, Psalm 73. U kent Asaf wel. Dat was een man en hij topte. Hij had problemen. Hij keek om zich heen en hij zag hoe het allemaal gaat met de mensen van deze wereld. Mensen die God niet kennen. En ze hebben rijkdom, ze hebben voorspoed, ze hebben geluk, ze hebben gezondheid. En dan kijkt hij naar zichzelf en hij zocht God en hij zag problemen. Hij zag armoede, hij zag ziekte, hij zag allerlei andere problemen en gebreken. En hij topte erover, wat moest hij daar nou mee? Wat moest hij daar nou mee? Hoe kon het nou zo zijn dat deze wereld het niet zo is als je recht doet, dat je beloond wordt. En als je onrecht doet, dat je direct gestraft wordt. Die tijd komt nog als de Heer Jezus straks zal regeren. Maar nu is dat niet zo. En dan staat er zo heel mooi in dat vers in Psalm 73. Ik topte erover om dit te begrijpen. Het was een kwelling in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat hij als het ware bij die kandelaar ging staan. En het licht van die kandelaar liet schijnen op alles wat hij in de wereld tegenkwam. Als wij vandaag uitgenodigd worden om terug te kijken naar het oude jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, dan is dat eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Is niet zelf de balans opmaken, maar het heiligdom ingaan. En vanuit het licht van het heiligdom van de Heer Jezus Christus terugkijken naar het oude jaar. En vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En het licht van God laten schijnen op onze levens, op onze gemeente, op onze gezinnen, op ons werk, op alles wat ons bezighoudt. En om zo het nieuwe jaar in te gaan. Ten slotte, het is donker in de wereld. En wij als gemeente, we hebben een lichtbron. Misschien is het niet goed zichtbaar voor de mensen om ons heen. Maar die lichtbron is zichtbaar in het heiligdom. In Psalm 36 staat, bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Laten wij het heiligdom ingaan. Om bij het licht van God te zien wie wij zijn. En bovenal wie God zelf is. En wie hij voor ons wil zijn, ook in 2007. Amen.